Dit is de wetenschappelijke podcast van MedNet, onderdeel van Springer Healthcare. U hoort gesprekken met bevlogen specialisten over medische thema's die hen aan het hart gaan, zowel binnen als buiten de praktijk. Hier aan tafel met Tom van 't Hek, presentator en voormalig huisarts.
Welkom bij de podcast over AML, acute myeloïde leukemie. En we gaan het specifiek hebben over een hulpgids voor patiënten, de acute myeloïde leukemie hulpgids. Een gids waarin relevante informatie is samengevat over de ziekte, de behandeling en over de mogelijke gevolgen van dit. Ik ga erover praten met Eva de Jong, internist-hematoloog in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Welkom. En aan de andere zijde Nicolette Swinkels-Barendsen, verpleegkundig specialist in het Hager ziekenhuis in Den Haag. Ja. Jullie zijn de founding mothers van dit boekje, kunnen we bijna zeggen. En wie daar ook bij hoort en we ook zeker willen vermelden is Linde Morsink, internist-hematoloog in het UMCG Groningen. Die ook heeft geholpen, uitgebreid bij het tot stand komen van deze gids. Met jullie ga ik het erover hebben. Eva de Jong, ik begin maar eens even bij jou. Dat is altijd vraag 1 bij een boekje. Waarom is die geschreven?
Waarom is deze waarom boekje geschreven? Waarom moest dit boekje er komen?
Ja,
ja nou, waarom ik op een gegeven moment op het idee kwam. Ik werd benaderd om eens mee te denken, wat mist er nou nog in de informatievoorziening richting patiënten? En wat je merkt in je spreekkamer, op je afdeling, is dat op het moment dat je die diagnose AML aan een patiënt hebt moeten geven, is het dat er een onvoorstelbare hoeveelheid informatie op die mensen af gaat komen. Veel onzekerheid, veel angst, veel zorgen. En te midden van al die emoties moeten zij ook nog enigszins grip houden op wat er aan diagnostiek nog nodig is en wat er aan behandelkeuzes gemaakt moeten worden. Nou, dat is zo'n veelheid van informatie dat het mij aardig leek, goed leek om eens te kijken of wij een wat uitgebreidere hulpgids kunnen maken over AML met niet alleen uitleg over de diagnose, maar ook over wat voor behandelingen er allemaal mogelijk zijn, welke keuzes er gemaakt moeten worden, welke gevolgen die keuzes kunnen hebben voor de lange termijn. Dat alles samen gebundeld in één gids en dan met illustraties erbij, zodat het niet alleen maar in woorden, maar ook in beeld goed uitgelegd is.
En Nicolette, ik kijk ook eens naar jou, want maar die mensen moeten wel relatief snel tot een besluit komen.
Ja.
Hoe helpt zo'n boekje dan toch, of helpt dat boekje dan juist, zeg maar?
Ik denk ook. Het begint natuurlijk vooral met het eerste gesprek die de patiënt met de arts heeft. Daarin krijgen ze heel veel informatie. En op basis daarvan kunnen mensen denk ik goed een keuze maken. Maar om toch nog eens aan partner of kinderen of naasten te vertellen van, goh, wat heb ik nou, hoe kom ik tot een keuze? Want vaak nemen ze beslissing niet alleen maar toch met partner of andere relaties. Kan zo'n hulpgids zeker helpend zijn.
Ja.
En je hebt nu ook wel wat tijd hè, om er toch even over na te denken inderdaad.
Want dat was nog een vraag. Ja. Het was altijd dat je ongeveer, om het maar onaardig te zeggen, zo'n beetje
meteen
binnen. Je was nog niet binnen of de behandeling was begonnen. Maar daar zit nu, kun je daar iets over zeggen?
Ja, daar is wel wat tijd gekomen. Nou, ik denk altijd goed om eventjes hoog over te zeggen. Je hebt eigenlijk twee grote groepen patiënten bij AML. Je hebt de jonge, fitte groep patiënten die de diagnose heeft gekregen. Die gaan een heel intensief, heel langdurig traject in van chemotherapie en uiteindelijk een bepaald type stamceltransplantatie. Maar waar vroeger inderdaad, wat je zegt, de diagnose gesteld was en anderhalve minuut later de chemotherapie al startte, wachten we inmiddels een paar dagen, omdat we weten dat er bepaalde kenmerken zitten op het oppervlak van die leukemiecel die heel erg belangrijk zijn voor wat voor therapie er uiteindelijk gegeven moet worden. De standaard chemotherapie is altijd eigenlijk dezelfde, maar er worden middelen aan toegevoegd die heel erg gebaseerd zijn op basis van die kenmerken. Dus daar heb je een 3-4 dagen soms om dus daar naartoe te werken als het ware. En dan heb je daarnaast de AML-patiënt die al wat ouder is, die minder fit is en die niet meer in aanmerking komt voor de intensieve therapie. Ja, dan zeker zijn er echt meerdere opties. Ja. Chemotherapie via een infuus, prikjes onderhuids, alleen maar tabletten of geen behandeling en alleen maar ondersteunend. Nou ja, dat zijn natuurlijk toch echt wel grote beslissingen.
Die gids die kan daar goed mee helpen. Nicolette, ik kijk eens naar jou. Want wanneer zeg je eigenlijk, nou, het doel van die gids bereikt zijn doel, zeg maar. Wanneer helpt het vooral?
Nou, het is natuurlijk in de eerste plaats belangrijk dat de patiënten de gids gaan krijgen.
Ja.
Dus dat zal in het begin de slag zijn om te maken. Maar als je dan inderdaad daadwerkelijk de patiënt bereikt, dan denk ik dat het helpend is geweest als patiënten goed begrijpen, dit is mijn diagnose. Begrijp welke onderzoeken er gedaan moeten worden. Nou, dat die onderzoeken vinden vrij snel plaats, maar dat ze in die tussentijd, voordat de behandeling is gestart, dat nog eens kunnen bekijken. En daarnaast, dus het is vooral bedoeld voor patiënten, voor hun familieleden en mensen eromheen. Maar bijvoorbeeld andere hulpverleners als een huisarts kunnen dat inderdaad ook zeer goed gebruiken.
Ja, want jullie zitten natuurlijk midden hierin en zijn zeer gespecialiseerd. Het is een zeer maar jij zegt eigenlijk mensen die daar één schilletje verder vandaan zitten, ook als hulpverlener, kunnen er ook veel aan.
Is dat een heel informatief, state of the art wil ik bijna zeggen. Het is voor nu heel up-to-date. Dus heel helpend ook voor andere hulpverleners.
Ja. Dan is de vraag natuurlijk even, wat komt er dan in die hulpgids? Wat staat er?
Ja, er staat denk ik eigenlijk alles vanaf het moment van diagnose tot de einde behandeling en wat er zelfs daarna nog komt. Dus er wordt in eerste instantie uitgelegd wat betekent het AML? Wat is dat nou voor ziekte? Wat kenmerkt zich aan die ziekte? Wat voor symptomen horen daarbij? Nou, dan wordt er uitgelegd wat voor diagnoses of wat voor onderzoeken moet je allemaal nog doen om tot een echte diagnose te komen en om iets meer te kunnen zeggen over die AML en wat voor types. Ja, en dan alle behandelingen. En dat is heel divers. Dat kan gaan van alleen maar ondersteunend, bijvoorbeeld met bloedtransfusies, tot zeer in detail uitgelegd wat voor stamceltransplantaties kunnen er nodig zijn. En vervolgens wat zijn daar allemaal de lange termijn gevolgen van. Hè? Dus ik denk ook dat goed is om dat te benoemen, dat ook aan die behandelingen heel veel voor's en tegen zitten. En dat die echt op een rijtje gezet moeten worden. Dus achterin de gids staan ook hele grote overzichten. Eigenlijk heel systematisch. Behandeling 1 brengt dit, maar kost dat bijvoorbeeld. En ik denk dat dat wel een meerwaarde biedt.
Die patiënten krijgen dat, Nicolette. Ik neem aan dat er wel, want tegenwoordig bestaan overal al foldertjes. Als je pijn in je knie hebt, krijg je een folder mee in een ziekenhuis. Even wat gechargeerd zegt. Dus er is. Waarom? Wat gaat dit toevoegen? Want er is natuurlijk al informatie beschikbaar. Hè? Ja. Waarom is dit anders of handiger? Ja.
In de eerste plaats omdat het in deze tijd actueel is. Via patiëntenorganisaties zoals Hematon is er inderdaad ook hele uitstekende informatie. En ik denk dat dit meer bedoeld is als hulpgids. Wat Eva zojuist zei, dat er verschillende behandelingen worden uitgelegd. Die worden aan het einde van het boekje keurig op een rij gezet met de plussen en de minnen. En dat is denk ik heel helpend voor patiënten om een juiste keuze te maken.
Ja. Begrijp dat er ook prachtige tekeningen en dergelijke ondersteuning. Ja. Helpt dat ook? Is dat...
Zeker. Je bent geneigd, denk ik, eerst de tekst te lezen. Maar de illustraties die erbij staan, die staan daar in het dezelfde overzicht als waar de tekst staat. Is als je de tekst hebt gelezen en je de illustratie bekijkt, is dat zeer helpend.
Ja. Ik vind het ook wel mooi, want ik zie mezelf namelijk altijd op een wit velletje zelf de tekeningen maken terwijl je een verhaal uitlegt. Omdat je realiseert dat patiënt en familie dat echt nodig hebben. Maar ik ben heel blij dat er nu illustraties zijn waar ik naar kan verwijzen.
Het is best een pittig gidsje. Het is niet een paar velletjes.
Nee. Ik vind het uiteindelijk een soort lijvige gids. Maar het is omdat het is denk ik een heel praktisch formaat. En inderdaad, je kan uiteraard er doorheen bladeren, maar nogmaals gezegd, de tekst en aan de andere kant daar de illustraties maakt dat het gewoon toch heel prettig is in gebruik.
En het gaat mensen wat jou betreft ook echt helpen bij een soort beter overdenken van hun keuze. Is dat eigenlijk waarvoor het allemaal is?
Ja, en met name dat stukje ook wat even zei, dat er iets meer tijd is dan dat voorheen was. Mensen krijgen het gesprek, weten dat er gewacht moet worden op bepaalde uitslagen voordat er een behandeling gestart kan worden. En juist die tussenliggende dagen geven mensen de tijd om vragen te stellen, maar ook gewoon zelf nog eens na te lezen.
Ja. En je kan misschien ook heel duidelijk aangeven, hè, voor sommige mensen zijn bepaalde hoofdstukken gewoon niet aan de orde.
Ja, want dat
bijvoorbeeld bij een bepaalde leeftijdsgroep of bij bepaalde onfitheid is een stamceltransplantatie niet aan de orde. Nou, dan denk ik dat je ook heel duidelijk aan kan geven, hoofdstuk zoveel kan u helemaal overslaan. En dat is natuurlijk toch wel anders dan informatie die je bijvoorbeeld lukraak op een Google-website of internet anderszins kan vinden.
Ja, mensen veel beter gekaderde informatie.
Ja.
En mag ik ook zeggen dat de betrouwbaarheid van de informatie hen ook zeer zal helpen. Weten dat het uit betrouwbare wetenschappelijke bron komt.
Ik denk dat het helpt inderdaad dat het geschreven is door hematologen. Een hematoloog uit een academisch ziekenhuis, een hematoloog perifeer ziekenhuis, een verpleegkundig specialist vanuit verschillende invalshoeken. Is dit de, wat jij zegt Nicolette, de state of the art informatie. En dat helpt denk ik zeker. Ja.
Als we naar dit ziektebeeld kijken, zijn er dan specifieke dingen die als het ware extra lastig zijn om uit te leggen en waarbij het extra van belang is dat dit boekje er is?
Ja, het vul mij vooral aan, Nicolette, maar ik denk dat dat eerste stuk is heel ingewikkeld als het gaat om die extra kenmerken die op die leukemiecel zitten. Ja. En die dan uiteindelijk ook de prognose bepalen. Het risicoprofiel van die AML. En dat bepaalt dan uiteindelijk de behandeling bij die jonge, fitte patiënten. Als ik even op die groep focus, dan is dat heel, dat is echt een ingewikkeld traject. Mensen willen natuurlijk op het moment dat ze die diagnose hebben, veelal een stappenplan van A tot Z. We werken daar naartoe. Maar er zitten heel veel vraagtekens in dat stappenplan. En om die vraagtekens goed uit te kunnen leggen, waarom we moeten wachten op die en die uitslag voordat we kunnen zeggen wat daarna aan behandeling gaat komen, dat vind ik altijd een hele grote uitdaging.
Ja, en daarop aanvullend, ik werk in de kliniek. En je merkt dat mensen tijdens behandeling vaker toch weer teruggaan naar het begin van, goh, hoe zat het ook alweer en waar ga ik naartoe? Dus zodra de behandeling is begonnen, zijn ze heel erg bezig met, hoe ben ik nu, welke klachten heb ik? En als ze met name in de tweede kuur zeggen ze van, goh, en waar ga ik nu op af? En dan heb je dat in eerste instantie altijd al genoemd. Ja. Door de hulpgids te hebben, denk ik dat ze die vraag gewoon en uiteraard steeds moeten blijven stellen. Maar dat je met de hulpgids inderdaad daarbij kan zeggen van, nou, hè, dit is het pad wat we uiteindelijk met u gaan bewandelen.
Ja. Ja. Ja,
en eigenlijk kunnen ze dus ook terwijl het traject loopt steeds even terugvallen op nog precies
niet
de
informatie. Alleen in het begin, maar ook gedurende de behandeling. En dan weer telkens een beetje, want op een gegeven moment zijn patiënten ook toe aan de volgende stap die gemaakt moet worden. En daar kan je inderdaad weer mooi aan refereren.
Ja, die hulpgids loopt misschien wel gewoon mee met het behandeltraject van die patiënt.
Ja.
Even, je vertelde er al iets over hoe het en met wie en hoe. Maar we mogen ook zeggen, het was jouw idee. Ooit, je begon met een idee.
Ja, dat is altijd een beetje lastig om van jezelf te zeggen. Maar ik heb dat inderdaad op een gegeven moment dacht ik, nou, daar is misschien wel behoefte aan. Dat leek ons aardig.
En
dus
toen?
Zo kwam ik in gesprek met collega's van Astellas. En zij hebben uiteindelijk contact gezocht met Springer. Uitstekende medical writers daarbinnen. Een hele goede illustrator. En ondertussen was er mij vraag van, nou, dit ga je niet in je eentje schrijven, dus wie zou je daar omheen willen hebben? En zo kwam ik bij Nicolette uit en kwam ik bij Linde Morsink uit. En dat leek mij een heel aardig palet over de hematologie heen om dat samen mee vorm te geven.
Ja. En er zijn ook altijd mensen die dan meteen zeggen, heeft de patiënt ook nog een bijdrage geleverd? Dat is altijd de volgende vraag.
Zeker,
die stel
zeker.
Ik ook. Ja.
Nee, zeker inderdaad. Patiënten hebben inderdaad meegelezen, hebben ook gekeken om ook echt, wij zijn natuurlijk toch wel een beetje genegen om veel best ingewikkelde termen te gebruiken die voor ons heel vanzelfsprekend zijn, maar bij een patiënt nog kan het nog wel raken. Dus het is heel goed dat er inderdaad ook met echt een lekenbril meegelezen is.
Ja. En Nicolette, dat klinkt misschien, maar helpt dat jezelf ook weer als je zo'n boekje maakt om je eigen taal en gedachtegoed wat te ordenen?
Ja, zeker, zeg ik met een glimlach. In mijn dagelijk contact met patiënten probeer ik inderdaad daar in zo veel mogelijk aan te sluiten en juist in zo'n zo'n hulpgids probeer je het voor de patiënt zo duidelijk mogelijk te maken. Zonder, vind ik, dat je het te veel Jip en Janneke taal maakt. Want mensen gaan gaandeweg de behandeling worden, begrijpen heel goed waar je het over hebt. Zonder dat je heel ingewikkelde taal, maar ook zonder dat je heel te eenvoudige taal hoeft te gebruiken. Dus ik hoop en denk dat we daar een mooie... Want de zaken zijn zoals ze zijn. Dus de terminologie mag je denk ik ook gewoon gebruiken.
Ja.
Maar doordat dat op een denk ik goede manier is uitgelegd, kan je die term gewoon gebruiken.
Ja. Ja. En juist denk ik inderdaad, patiënten, dat merk je ook wel, dat die in de loop van hun behandeling, wat je ook al zegt, gewoon ook die terminologie volledig overnemen en heel goed snappen.
Ja.
Maar hoe zat het ook alweer? Wanneer moet ik nou die stamcel aferese doen? Hoor je ineens vragen. Ja, die zijn uitstekend op de hoogte natuurlijk.
Ja.
Ja.
Nou zitten jullie ook in een ontzettend snel zich ontwikkelend veld. Dus bij wijze van spreken de vraag, moet er alweer een inlegveld? Maar je snapt wat ik bedoel. Hoe hou je dit even begin bij jou? Want hoe hou je dat up-to-date? Zeg? Want dat is natuurlijk wel een uitdaging.
Ja, dat is zeker een uitdaging. Want het verandert continu. En ik denk met name in het eerste gedeelte, als het gaat om diagnostiek en de daaruit voortvloeiende behandelkeuzes, dat daar inderdaad continu veranderingen zullen plaatsvinden. Dus met name die eerste hoofdstukken, die zullen nog wel eens aan revisie toe moeten komen. Maar bijvoorbeeld de afwegingen omtrent stamceltransplantaties bijvoorbeeld, de risico's die daaraan vastzitten, het waarom daarvan, dat blijft nog wel hele lange tijd zeer actueel.
Ja.
Maar zeker, we zullen weer eens een versie 2.0 moeten maken. Maar dat is ook goed, dat is ook leuk. En om continu dan weer elkaar scherp te houden, wat moet er wel in, wat moet er niet in, denk alleen maar goed.
Ja. Nicolette, ik zei ja, er is al wat informatie. Je noemde ook al de patiëntenvereniging. Waar kunnen mensen eigenlijk overal informatie? Want mensen halen overal hun informatie vandaan langzamerhand. Ja, ja. Wat merk je vooral? Waar krijgen ze die vandaan?
Ja, nou ja, de belangrijkste informatie is denk ik toch bij de behandelaar. Dus behandelend centrum. Ja. Patiënten die klinisch zijn kunnen inderdaad dagelijks hun vragen stellen aan de verpleegkundige, hè, aan bed, aan de dokter die toch dagelijks visite loopt. Dus dat blijft wel de belangrijkste bron van informatie. Maar daarbij, zeker de oudere groep, hè, of de kwetsbare mensen die thuis zijn, zeg ik ook van ja, bezoek ook uw huisarts, stel uw huisarts op de hoogte en stel daar de vragen. En in het digitale tijdperk kunnen we natuurlijk inderdaad ook een flink aantal betrouwbare bronnen raadplegen. Zo hebben we kanker.nl, Hematon als patiëntenvereniging uiteraard ook. En het KWF vind ik hulpzame bronnen op internet. En als mensen zeggen van nou ja, ik vind dat toch allemaal te ver. En we hebben ook al gezegd, je kan in een oerwoud van informatie terecht raken. Zijn er ook de inloophuizen. Waar mensen met kanker terecht kunnen. En dan ook andere patiënten met andere vormen van kanker, maar wellicht ook lotgenoten tegenkomen. Dus ik denk dat lotgenotencontact ook een grote meerwaarde kan hebben. Ja.
Merk jij, en die vraag stel ik nog een keer aan jou, Nicolette, ook, want jij ziet die mensen voortdurend, die zoeken informatie, maar je noemt nu een aantal wat je zegt, nou dat noemen wij de betrouwbare dingen, maar er is natuurlijk een enorme veelheid aan informatie. Ja. Raken mensen de weg ook wel eens kwijt in dat opzicht?
Ja, je merkt met name, en ik vind dat in de praktijk ook lastig om te weten waar mensen die informatie vandaan halen. Maar met name als ze komen over bijvoorbeeld meer de aanvullende behandelingen als voeding of bewegen. Daarvan moet ik zelf dan vraag ik vragen, wat is de bron? Dus mensen zijn op zoek, maar met name in de klinische setting richten zich vooral toch wel op informatie die ze binnenshuis, dus binnen het ziekenhuis krijgen.
Ja. Ja. Maar je merkt inderdaad hoe moeilijk het wegen is, hè, van al die informatie. Ja. Dat is zelfs voor medici soms lastig als we nu even naar de COVID-pandemie kijken en alle informatie die daar continu over het nieuws in wordt geduwd. Dat is zelfs voor artsen en zorgverleners al heel moeilijk, laat staan inderdaad voor een patiënt. Ja. Te midden van alle emoties en onrust, angst, woede over die diagnose die hij of zij net heeft gekregen.
Ja, ja.
Nou houden zorgverleners niet van complimentjes, maar zijn jullie trots op het boekje?
Ja.
Ja, tuurlijk. Zeker. Ja. Ja, ja, nee, ja, we zijn echt wel trots op het boekje. Ja. Ook leuk dat we. Ja, ik vind het mooi dat we dat met zo'n klein team in korte tijd zo hebben mogen vormgeven. En ik vind het eindresultaat prachtig.
Ja. Ja, en ik vond het heel fijn dat het vooral door iemand anders werd geschreven die verstand heeft van schrijven. Om dan mee te kijken op de inhoud en of het inderdaad leesbaar is voor patiënten. Dat vond ik echt een heel leuk onderdeel ervan. Ja.
En wat voor reacties krijg je op het boekje, Nicolette?
Ik heb hem inderdaad aan collega's laten zien en die vonden het erg leuk. En patiënten heb ik het nog niet gegeven.
Zover is het nog niet. Dat gaat allemaal komen.
Wij wachten op de recensies.
Heb jij ook al complimentjes van je collega's gehad?
Ik heb het inderdaad aan één collega laten zien en die was inderdaad onder de indruk hoe we dit zo voor elkaar hebben gekregen. Maar het allerbelangrijkste gaat zijn dat patiënten dit natuurlijk mee gaan krijgen, mee gaan nemen. En ons dan ook weer misschien wel van feedback gaan voorzien. Ja. Als daar uiteindelijk een keer tijd en ruimte voor is.
Ja. Nou, prachtig initiatief. Het enthousiasme straalt van jullie af. Ik wil jullie beiden zeer danken natuurlijk voor het initiatief. Maar vooral ook over de uitleg en de kennis die jullie hier vandaag met ons daarover hebben willen delen. Eva de Jong, internist-hematoloog vanuit het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. En Nicolette Swinkels-Barensen, verpleegkundig specialist vanuit het Haga ziekenhuis. U uiteraard dank voor het luisteren. En denkt u, ja, het is een prachtig verhaal, maar hoe kom ik nou aan die gids? Nou, onder deze podcast vindt u een link. Daar kunt u hem bij bestellen. En op die manier kunt u hem zich toe-eigenen en ook in uw omgeving weer gebruiken op de wijze waarvoor we hopen dat die gebruikt gaat worden. Dank uiteraard voor het luisteren. Heel veel succes met uw prachtige werk in de praktijk. En graag tot een volgende podcast.
Dit was de podcast van MedNet. In samenwerking met Astellas. Hebt u een vraag aan een van de tafelgasten? Mail dan naar info@mednet.nl. Of laat een reactie achter via social media. Meer podcasts zijn te beluisteren via het kanaal mednet.nl. Dank voor het luisteren.